Op de uitnodiging staat voor 4 maart, Tabor, een bijzonder gesprek. Nou, dat wordt het ook. Niet van mij naar jullie toe, maar de inhoud van een stukje tekst uit de Bijbel is dat wel zo. Lucas 9. Het staat op meer plaatsen, maar ik wil me graag op Lucas 9 richten. Lucas 9, vers 28. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij, met hoofdletter de Heer Jezus dus, Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd. Een voetnoot zegt in de herziene Statenvertaling: een ander werd, dus zijn hele gezicht werd anders. En zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren bevangen door de slaap. En toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen ze bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1, voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen ze de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen die stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En ze zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat ze gezien hadden. En dan wil ik nog graag een tekst erbij lezen uit de 2e Petrusbrief. De 2e brief van Petrus, hoofdstuk 1. 2 Petrus 1. Vers 16. 2 Petrus 1, vers 16. Dat schrijft Petrus vele jaren later. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam: Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl we met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop achter slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Petrus denkt terug aan het stukje wat we lazen in Lucas 9, aan die hele bijzondere bijeenkomst die ze daar hadden op die berg. We nemen allemaal aan dat het de Tabor is. Dat klopt ook, denk ik. Maar het staat er niet bij. Maar de Tabor is een hele bijzondere plek. Dat ligt dus tegen de vlakte van Jisrael aan. Als je op de Tabor bent, dan heb je een schitterend overzicht over de hele vlakte van Megiddo. En dan ineens klinkt het alweer anders. De slag bij Harmageddon. Harm is het woordje berg. Harmageddon, Megiddo, de berg Megiddo. Ineens zit je daar op het randje van een plaats waar in de toekomst misschien wel een soort eindbeslissing valt. In elk geval zijn de legers in de toekomst daar gesitueerd. En van daaruit gaan ze opereren en gaan ze waarschijnlijk schade aanrichten, zoveel als ze kunnen. En vanaf die berg heb je een juist zicht. Ik ben ervan overtuigd geraakt bij het bestuderen van dit stukje tekst, dat we hier ook een profetisch vergezicht hebben. Dus los van wat er toen gebeurde, ook wat er straks nog gaat gebeuren. En dat is niet zomaar. Ik weet niet of u het Richterenboek uit uw hoofd kent. Neem aan van wel, al die schriftgeleerden hier. Ik ga mezelf aanspreken. Maar ik had kans om het op te zoeken vandaag en het op een briefje te schrijven. Dus ik heb een hele lange preek uitgeschreven. Maar er staat dus wel bij. Jawel. Er is wel iets gebeurd in het Richterentijd, in de Richterentijd. En de geschiedenis van Deborah, de profetes Deborah en Barak, toen de vijanden, dat was en toen waren dat de Kanaanieten. Dat betekent dus echt de wereld. Echt de wereld. Die waren toen de baas. En er was geen moed en geen kracht om die Kanaanieten te verslaan. Toen heeft een vrouw, Deborah, de profetes, gezegd: Barak, ik ontbied je, ik vraag je bij mij te komen, je krijgt van mij instructies en jij moet gaan. Nou, Barak, zoals alle mannen luisteren, aanvankelijk nauwelijks, sorry. Maar daarna, overtuigd, gaat hij toch doen wat zij zei. En hij zei: ik wil wel gaan, maar dan moet u meegaan. Dat is gebeurd. En ze hebben vanaf de Tabor het leger gezien. Sisera was toen een soort hoofdgeneraal. En ze zijn naar beneden gegaan en ze hebben dat leger van de Kanaanieten compleet verslagen. En Sisera is gestorven in de tent van Jael bij het drinken van wat melk. Een tweede gebeurtenis, ook in het Richterenboek, is de geschiedenis van Gideon. Dit was Richteren 4 en van Gideon is Richteren 7. En dan vind je eigenlijk iets dergelijks. Alleen zijn het nu de Midianieten. En die hebben dus ook de overhand gekregen. En die karakters van de Kanaanieten en de Midianieten en Amalekieten, dat is echt een studie apart, maar het is wel belangrijk. Je ziet de aspecten, de verschijningsvormen van die vijand. Hoe herken je hen? En hoe weet je dan dat het die club of die club is? Dat laat ik nu even geparkeerd staan. Maar het is wel hetzelfde. En ook Gideon is op de berg Tabor. En ook Gideon is bang, moet het. Droom, hij gaat met zijn dienaar naar de rand van de legerplaatsen waar ze gelegerd zijn. Hoort de droom van die beide soldaten. Enfin, u kent die geschiedenis ook. En dan gebeurt het dat er een overwinning tot stand komt. Gideon en 300 mannen, die eerst dronken uit een bron, de Harod, dat ligt daar ook pal tegenaan. Iedereen die Israël bezocht heeft, is dat misschien ook geweest. We zijn er altijd geweest, bijna elke keer. En er zijn 300 mannen met een fakkel in een aarden kruik en een bazuin. En daar moeten ze het mee doen. Maar als die fakkel zichtbaar wordt, is die kruik gebroken. Altijd als de aardenvat gebroken is, wordt het licht van God zichtbaar. Alleen al die gedachte is al schitterend. Waar gebeurde? Nou ja, op die berg. Op de Tabor. Nou, je voelt hem aankomen. Die spanning stijgt niet omdat ik het op een bepaalde manier vertel, maar omdat dit allemaal gebeurd is. En bovendien, daar ben ik mee begonnen, zal in de toekomst notabene daar, op die plek, een enorm legerkamp zijn. Zoals toen van de Kanaanieten en van de Midianieten. En dat zal vanaf de berg, daarboven, de glorie van God zichtbaar worden. Het profetische woord des te vaster. Dit is niet zomaar. En als u vandaag in het nieuws hoort dat Europa een machtsblok van betekenis wil gaan worden, maar ze zijn nog te versnipperd, dus ze moeten nog verder één worden. Nou, het is alsof de Bijbel gewoon weer ingevuld wordt, weet je wel. Weer een streep eronder. Dit zijn allemaal dingen die meespelen vandaag. Nu kan ik niet doorgaan over die politieke situatie van straks, maar dat is wel daar. En waar zou dan het moment zijn dat het licht zichtbaar wordt? Ik denk op de Tabor. Op de een of andere manier zal de Heer Jezus daar zijn. En die wordt ondersteund, die wordt gebekt, dat woord gebekt met B-A-C-K-T, door, ik zeg het heel voorzichtig, door de wet en door de profeet. Hij is het waar in de wet over gesproken wordt en waarvan de profeten hebben gesproken. Dit plaatje is zo schitterend, dat is een schilderij van je welste. Om in de toekomst te kijken. En het staat hier gewoon in Lucas, in hoofdstuk 9. Maar het is een enorm stukje vergezicht, hier al. En dat is dan de buitenkant. Ik hoop dat u daar eens over wilt nadenken en misschien nog een keer naar u toe wilt halen. Want dat zijn hele mooie studies voor jezelf. Mozes en Elia. De Heer Jezus nodigt Petrus, Jacobus en Johannes uit om met hem mee te gaan. En ze zijn gewoon naar boven gelopen. Wij hebben dat ook geprobeerd, het was mij te moeilijk. Ik mocht dan met een taxi, met een Arabische chauffeur, die bij elke bocht Mohammed aanriep en Halleluja riep en weet ik veel wat voor toestanden allemaal aanrichtte. Onvoorstelbaar, idioot, gek, nee, dat was helemaal dwaas. En ik denk, nou, de volgend jaar is dat wel over. Maar nee hoor, dat is zo gebleven. Maar op die berg was ook een bezienswaardigheid door de Italiaanse architect Baluzzi ontwikkeld en getekend en gebouwd. En nou, we hebben daar wat kunnen praten met een beheerder daar, een pater die we later ook weer in de buurt van Jeruzalem hebben leren kennen. Maar goed, die was toen daar een beetje de chef. En die heeft ook wegwijs gemaakt. Maar die heeft dit gezegd. Je ziet in dat gebouw wat daar is, eigenlijk drie tenten. Weet je wat, dat is wat Petrus voorstelt. Laten we drie tenten maken. Voor u één en voor Mozes één en voor Elia één. Nou, dat gebouw, je kunt het zien hoor. En het valt je ook op. Dus niet zo, nee, zichtbaar. Een hele grote. En als je daar binnen stapt, dan kom je rechtstreeks bij de glorie van God uit in architectuur. Je ziet als het ware, dit is van hem. En aan de linkerkant daarvan heb je dan een stukje waar het over Mozes gaat. Met muurschilderijen en ook een plafondschildering. Dat zijn ronde koepeltjes. waarin de bron, de braamstok en dat wat van met Mozes te maken heeft, zichtbaar is. En aan de rechterkant heb je precies zo'n kapelletje, maar dan is het aan Elia gewijd. Dus je ziet eigenlijk Mozes en Elia en de Heer Jezus. Drie tenten opslaan. Ik weet niet of je daarvan houdt, van dit soort dingen, maar het zijn wel mooie geheugensteunen. En die raak je ook niet meer kwijt. Die beklijven dus ergens in je geheugen. En nu gaan we naar de tekst. Zijn kleding werd blinkend wit, zijn gezicht veranderd. En twee mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. En zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heen gaan. Ja, dat heeft me al jaren geraakt. Dat daar een gesprek plaatsvindt op de berg Tabor. En nu zeg ik, op de locatie die ik probeerde te schilderen, ook in verbinding met de toekomst, over zijn heengaan die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Waar zouden ze dan over gepraat hebben? Ja, over dat onderwerp snap ik, maar een bepaalde tekst misschien. Ik probeer het. Ik probeer in elk geval iets. Mozes is door de Heere geroepen toen hij 80 jaar was. En is hij uit Midian, latere vijand in de tijd van Jozua. Daar heeft hij gewoond in, bij zijn schoonvader later, hè? Die priester van Midian. Zo wordt hij genoemd. Een soort koningsfunctie. En daar heeft hij 40 jaar, omdat hij misschien wel te vroeg wilde beginnen. In elk geval, toen hij 80 was, is hij daar vandaan geroepen. Want op dat moment was hij bezig om de schapen van zijn schoonvader naar de overkant van de woestijn te leiden. En toen hij die schapen aan de overkant van de woestijn gebracht had, toen zei de Heer, als je dat met schapen kunt, dan kun je het ook met mijn schapen. Dus sollicitatie. Een open sollicitatie. Dit klinkt een beetje plat, maar het is wel wat ik eigenlijk heel precies zeggen wil. Als je geroepen wordt om iets voor de Heer te doen, niet alleen schapen leiden, maar ook praktische dingen, bestuurlijke dingen, muzikale dingen, dan heb je daarin ook al geoefend. Ben je daar al in bezig. Dat is altijd zo. De Heer geeft je niet zomaar een gave om een muziekinstrument te bespelen, terwijl je dat had kunnen leren vanaf je 5e, 6e, 7e, 8e, 10e, 12e. Dat is een hele normale situatie. Mozes heeft de schapen van zijn schoonvader naar de overkant van de woestijn gebracht. En daar begint zijn werk, door God gegeven, bij een brandende braamstruik. Hij heeft, dat kan haast niet anders, vaker een braamstruik in brand gezien, maar nooit eerder opgemerkt dat die braamstruik niet verteerde. Dat hij wilde branden, ja, er zijn vaker woestijnbranden. Maar dat niet verteert, dat is toch apart. Hoe kan dat nu? Dat heeft Mozes verbaasd. En toen wilde hij die dichterbij gaan kijken en hij wilde naar die braamstruik gaan kijken. En toen hoorde hij de Heere spreken. Mozes, doe je schoenen maar van je voeten. Want je komt nu op een terrein waar ik ben, waar ik woon. En dat betekent dat Mozes perplex heeft gestaan. Hoe is het mogelijk dat een braamstruik doornen en distelen, een product van de zondeval, dat die niet verteert in het vuur, terwijl alles door het vuur openbaar wordt? Dat is omdat de Heer erin woont. Dat is een hele speciale ervaring voor Mozes geweest. Schitterend. En Mozes heeft moeten meemaken dat het hele volk zo, toen hij even afwezig was en met de Heere God sprak op de berg Horeb, we hadden daar toen we daarover konden nadenken in een onderwerp. Toen is het hele volk een gouden kalf gaan maken. En ze hebben daar een afgoderij of een offerdienst gecreëerd. En ze hebben daar gewoon vreselijk omheen gedanst, gesprongen. Dit is onze God. En nou ja, van alles hebben ze gezegd. Heel duidelijk. Heel duidelijk. En Mozes heeft een tent gespannen buiten de regen. Maar ik kan het hele verhaal natuurlijk weer doorvertellen. U vindt dat in Exodus heel concreet. Maar uiteindelijk zegt Mozes, delg mij maar uit uw boek, heren. Geef mij de schuld maar. Maar laat het volk buiten beschouwing. Dan zegt hij, heren, dat kan niet. Dat zou je wel willen, maar dat kan niet. Dat kun jij niet doen. En dan komt er een moment dat Mozes in de ingang van die tent gezet, van die spelonk, van die rotskloof gezet wordt. Dat de heren voorbij trekt. En dat de heren hem bedekt met zijn hand. Daarna heeft Mozes al die instructies van Jehovah doorgegeven aan het volk. En heeft daarmee een begin gemaakt in het Leviticusboek. Exodus bouwen, Leviticus dienen. Dat zijn ongeveer de kenmerken van die boeken. En toen hebben ze gediend in Leviticus. In hoofdstuk 9 hebben ze het altaar neergezet met het offer erop. En toen kwam er vuur uit de hemel en verteerde alles in één keer. Nou, dat heeft een diepe indruk op Mozes gemaakt. Dat blijkt uit alles wat hij heeft gezegd. En overal waar hij dus dat weer aan de orde heeft gezet, kom je dit tegen. Elia. Het hele volk van God afgeweken. Bijna hetzelfde. Natuurlijk zijn er altijd wel een paar die dat niet wilden. Die overbleven, zoals in de tijd van Elia. Er toch 7000 waren die hun knieën voor Baal niet hadden gebogen. En Paulus noemt dat in Romeinen 10, een overblijfsel, want hij rekende zichzelf tot dat overblijfsel. En daar was er dus ook nog een element Israël in de gemeente. Niet dat de gemeente Israël werd, maar een element Israël zat wel in de gemeente. Dat was dat overblijfsel. Maar Elia heeft dus toen ook die enorme confrontatie aangegaan met de priesters van Baal en op de Karmel was dat een andere berg. En ze hebben de hele dag geroepen naar hun God om vuur. Ze hadden afgesproken, de God die met vuur antwoordt, dat is hem. En toen die priesters uitgepraat waren, uitgezongen, uitgeschreeuwd, toen heeft Elia een gebed gedaan. Gooide maar water op, nog meer water, nog meer water. Alles kledde dat. En toen, heren, alstublieft. Vuur uit de hemel. Alles, water opgelekt, alles is weg. Offer verteerd. Dat is bijna hetzelfde als wat Mozes meemaakt. Alleen, bij Elia komt er nog een fase achteraan. Dan wordt hij bang, een beetje, voor de aanvallen van Izebel, de vrouw van Achab, de koning. En hij vlucht. Hij gaat naar de Joost. En hij gaat terug naar de Horeb. En dan gaat hij notabene, je kunt het geloven of niet, in dezelfde rotsholte staan waar Mozes ooit stond, een paar jaar eerder. Hele lange tijd eerder. En de Heere gaat voorbij. Weer hetzelfde. En er is iets bij de Heere van, hij kan voorbij gaan. Hij openbaart zich in vuur. Onze God is een verterend vuur, zegt de Bijbel. En toch raakt het ons niet. Hoe bestaat het dat een braambos in vuur staan kan en niet verteerd raakt? Hoe kan het dat een heel volk zo tegendraads gespaard kan blijven. Omdat God zei, oké, Mozes, ik zal genadig zijn. En bij Elia een heel volk overeind kan blijven en terug kan keren bij de Heere. Die beide mannen, Mozes en Elia, wisten van het vuur. Die wisten van de genade. En die hebben dat niet begrepen. Die staan nog steeds hoofdschuddend in de ingang van een spelonk. We zijn gespaard, we zijn bewaard, we zijn niet omgekomen. Maar hoe het precies zit, dat weten we niet. Er moet een oplossing, er moet een soort openbaring komen dat je dit kunt pakken, dat je dit mee kan krijgen. Dat kwam hier. Daarom zijn die twee mannen, ja, u zegt, Mozes, synoniem bijna voor wet. Elia, ook een synoniem, maar dan voor de profeten. Het klopt, de wet en de profeten. Mozes is gestorven en door God begraven. God weet precies waar hij hem begraven heeft, hoor. Elia is niet gestorven, is zo naar de hemel gegaan. Ook al zo'n verschil, die categorie en die categorie. Maar die spreken nu met de Heer Jezus, waarover? Nou, niet over de politieke situatie in Den Haag. En ook niet over meneer Trump die ruzie heeft met Zelensky. Sorry dat ik het wat cru zeg, maar ik vind het zo scherp vandaag worden. Het wordt scherper, het wordt duidelijker. Je krijgt een enorm scherp beeld te zien. Maar waarover hebben ze dan gepraat? Waar zou je eens over... Nou, het had best gekund dat Elia zei... Wat fijn dat ik toch gespaard gebleven ben. Wat fijn dat u me zo de kans gaf om naar de hemel te gaan zonder te sterven. Ik weet niet of Mozes het fijn vond dat God hem begroef. Ik vermoed van wel. Stel je voor dat je geen begrafenisondernemer nodig hebt... maar dat God het zelf regelt. Beetje plat, maar... Er zit zoiets moois in. En die twee spreken met de Heer Jezus. Waarover? Over de uitgang die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Wat is de uitgang die de Heer Jezus ging volbrengen in Jeruzalem? Het kruis. Golgotha. Daar. Wat is de uitgang voor de Heer Jezus in Jeruzalem? Straks. Snap u, die profetische sprong is dan niet moeilijk meer. Dan zie je het ineens, dit wordt over de tijd heen getild naar de toekomst. Daarom deze locatie aan de rand van Megiddo's vlakte. Megiddo met al de legerkampen die je maar denken kunt en alle tegenstanders die je maar bij elkaar kunt krijgen. Alles zit daar in, op één kluwen. De uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Voor ons heb ik nooit gedacht aanvankelijk aan wat nog komt. Wat nog ooit gaat openbaar worden. Maar de Bijbel zegt dat wel. In het Ezechielboek. Dat dat daar is. Daar gaat het wel gebeuren. Nou, dan ga je naar die Megiddo en dan wil je graag ontdekken wat zich daar allemaal nu laat zien, laat aanzien. Vele keren mogen we daar staan en kijken. Ik heb vele keren geprobeerd om die profetische lijn daar uit te leggen. Maar vandaag moet het weer, want het is helemaal weg. Maar als we nu die dreiging van Europa zien... die nog verder één wil worden... nou, dat moest ook nog. Het is één grote versnippering. Want de Hollanders zitten erin... en die kunnen er wat van. Sorry, dat is een beetje eigenaardig. Ze weten het ook alleen. Hè? Dat is een beetje typisch voor ons. Ons soort mensen. Maar... dat moet nog komen. Maar dat wordt gedwongen... die kant op te kijken, die kant op te gaan... En nu zitten we in een soort eindfase, denk ik. Het is een stapje dichterbij wat er nog misschien wel heel binnenkort gaat gebeuren. Dat denk ik. In elk geval de uitgang die hij zou volbrengen tot Jeruzalem. Bent u niet blij met de Heer Jezus dat hij die oplossing is? Dat hij het vuur heeft aangenomen. Zoals Isaac vroeger al. Met het vuur op dat altaar werd gelegd. Door Abraham, die droeg het vuur. en het mes. Maar het vuur heeft de Heer Jezus geaccepteerd. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij heeft de schuld van jou, van mij, onze zonden, onze verkeerdheid op zich willen nemen en heeft daarvoor willen betalen en daarvoor willen boeten. En dat heeft hij volledig gedaan. De uitgang heeft hij volbracht in Jeruzalem. Nou, ik snap niet dat Mozes en Elia op dat moment in slaap vallen. Ik begrijp best dat de slaapverwakkerde preken zijn, dat weet ik wel. Dat kan. Ik kreeg ook wel eens een briefje van, ik ben zo heerlijk in slaap gevallen, ik had een bandje opgezet of een cd'tje. Nou ja, en ik ben zo heerlijk, ja, is ook zo. Verschillende keren, dat snap ik wel. En dat is waarschijnlijk niet eens zo bedoeld. Maar hoe ver zijn we weg van die close harmony met de Vader en met de Heer Jezus? Dat heel dicht bij hem zijn. Dat heel teer naar zijn stem horen en zijn stem beluisteren en ontdekken wie hij is. Hier zie je het gebeuren. Op het randje van de toekomst. Ik bedoel, dat mag ik nu zeggen. Ik hoop dat u dat elementje van straks erbij betrekt. Er blijft bij betrekken. Dat kun je er niet los van maken. Maar toen was het nog voor het kruis. En ja, Petrus, die hebben dat als een hele bijzondere ervaring gehad. Want hoe die daar later over schrijft, toen van die enorme heerlijkheid, zulke stem, dat is hem. Weet je wel, dus de hele eeuwen door hebben we gezocht, gedacht aan wie is dat dan? Wie zal dan ja, de ontknoping kunnen geven? Nou, de Heer Jezus. Niemand anders dan Jezus, niemand anders dan Hij. Niemand anders, alleen de Heer Jezus. Dat hebben ze gezien. En als Petrus een beetje bezinnen komt, dan denkt hij, dat moeten we zo houden. Dit gaan we inlijsten. Dat gaan we dus mooi in onze statuten schrijven. En ja, dit leggen we vast. Dit willen we niet kwijt. Nou, is dat het? Ja, dat is wel gebeurd. We hebben alles vastgelegd in boeken en in overlevering. De leer der kerken. Kerken, nog meer van. Nee, dit moet je beleven. Dit moet je niet vastleggen. Dit moet je beleven. En de Heer Jezus was hier. En dat gesprek daar op die berg is zo schitterend, zo zinvol, dat je daar wel naar wilt blijven kijken. Die drie tenten die hebben ze daar als een monument op de Tabor gezet. En dan kun je een bezoekje brengen en dan kun je onder de indruk raken. Dan kom je ook onder de indruk van de vlakte van Jezreel. Daar kun je vanaf die plek heel goed zien. Je kunt alles overzien. Merkwaardig genoeg. Een heel mooi zichtpunt. Om te kijken. Doet u het niet weer? Ga je er een nieuw batterijtje in stoppen? Of een andere.
Alsjeblieft. Kijk maar eens uit.
We proberen verder te gaan. Even gestoord door een batterij die vervangen moest worden. Het is goed dat wij hier zijn. Natuurlijk kun je zeggen, Petrus, ja, handje de voorste. Dat had je eigenlijk uit zijn mond wel verwacht. Maar stel nu eens dat er een plekje is waar gesproken wordt over het heengaan van de Heer Jezus vanuit Jeruzalem. Wat zou je dan doen? Ik zou zeggen, het is goed dat wij hier zijn. Ik bedoel dat niet van, en de buren hebben pech, of zo, of andere club. Maar dat is de enige plek die telt. Dus een beetje omdraaien. En dan is het een hele mooie. Het is goed dat wij hier zijn. En als je er één keer aan gewend bent, als je één keer bepaald voedsel geproefd hebt, dan hoef je nooit weer anders. Een hele bekende leraar, bijbelleraar voor mij, zei vroeger, als je één keer roomboter geproefd hebt, hoef je nooit meer margarine. Toen, even, ik heb het niet gesnapt, want ik had helemaal nog nooit roomboter geproefd. Maar, nee, even praktisch. Maar die uitdrukking is, geeft wel aan wat ik bedoel eigenlijk. Als je nou één keer van de Heer Jezus geproefd hebt, en hoe mooi het is, en hoe prachtig dit in elkaar zit, hoe dit schitterend geëtaleerd is, dan wil je nooit meer anders. Dan hoef je surrogaat niet meer over. Ja, maar je moet ook aan die vissen denken en aan die rups die oversteekt of over een ander dier wat in nood is of zo. Nee, ik ga dat niet bagatelliseren, maar het is zo amateuristisch bijna. Ik wil niet eigenwijs zijn. Natuurlijk is het goed om op de natuur te letten en de zorg daar ook in te stoppen. Maar dat is het niet. Wat is het dan wel? De uitgang die hij voorbereid heeft in Jeruzalem. Als het dan niet over hem gaat. Nou, over wie gaat het dan? Nou ja, alternatieven hebben we zat. En een ruzie tussen twee grote heren is al dagenlang in alle tonen te horen. Maar het is goed dat wij hier zijn. En dat willen we ook vasthouden. Nou, dat wil ik ook graag dat je dat doet. En terwijl ze dat zeiden, kwam er een wolk die overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen ze de wolk ingingen. Altijd als het om de glorie van Yahweh, de glorie van onze Heer Jezus gaat, dan komt de wolk, de Shechina, die altijd bij de tabernakel was en later bij de tempel was. En de wolk. U wordt ook in wolken opgenomen, de Heer. Dat is geen regenwolk, dat is niet een donkere dag. De Shechina, de heerlijkheid van God, haalt u op en u wordt in wolken weggevoerd. In wolken de Heer tegemoet in de lucht. Ook dat gaat gebeuren in de wolk. En als er iets bijzonders gebeurt, de Heilige Geest uit de wolk vulde het huis. En straks met de wolken des hemels, het hele Ezechielboek, die prachtige tekening in Ezechiël over de glorie van God, die wolk die daar is, die de heerlijkheid van God aanduidt, die zich verheft en die in de woestijn al zichtbaar was bij de Israëlieten. Die wolk, iedere keer, nou, toen kwam er een wolk. Ik ben er diep van overtuigd dat de Heere ons niet alleen laten. Er zijn liederen ook over geschreven. Nu hangt de wolk als zwaar reeds neder. Ik weet niet precies hoe die taal verder gaat. Maar dan spreekt ook zo'n dichter van een vers van een lied. Dit is Johannes de Heer, geloof ik. Over de wolk, de Shechina, die ook de gemeente wil vullen. Maar die ook jou en mij wil vullen. Er kwam een wolk en die overdekte. En er komt een stem uit de wolk. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Die uitdrukking is bekend en die kennen we, die horen we ook heel vaak noemen. Weer noemen. Maar dat Yahweh laat zeggen, dat is het punt. En dan moeten we ophouden met al die andere alternatieven die vandaag aangedragen worden. En soms zijn ze heel goed doordacht en zitten ze heel goed in elkaar, zijn het hele constructies. Maar de Heer Jezus en de Heilige Geest. En is dat nu zo vreemd voor jou? Nou, hoeft niet, want de Heer Jezus zegt, de Heilige Geest die zal in je komen. En dat is de Shechina, die gaat in jou wonen. En maakt jou tot deelgenoot van de goddelijke natuur. Dat is het nieuwe leven. Nou, dat is niet zomaar iets. Een soort, nou ja, de ene houdt van witbrood en de andere houdt van tarwebrood. Nee, het is compleet anders. Het is een hele andere situatie. Totaal anders. Het is nieuw. En dat nieuwe is de Heer Jezus zelf. Dit is mijn geliefde zoon en je moet naar hem luisteren. Nou, en ze zwegen in die dagen en vertelden in die dagen niemand iets van wat ze gezien hadden. Ja, ik heb vroeger gedacht, dat was stom. Dat had je van de daken moeten schreeuwen. Dat had iedereen moeten horen. Maar het was kennelijk nog de tijd niet. Ze moesten nog wachten tot die uitgang in Jeruzalem in hun dagen volbracht was en ook afgerond was. En toen de Heer Jezus dat gedaan had, kwam hij in het midden van de discipelen en zei, ontvangt Heilige Geest. En hij blies op hen. Ik heb dat, ik weet niet hoe vaak gezegd, maar nog een keer, toen God schiep, Genesis 1, toen blies hij de adem in hun neus. Zo werd de mens een levendmakende geest. Daar. Genesis 1. Zo is het begonnen. Maar op de opstandingsdag van de Heer Jezus, toen blies hij, de schepper zelf, en zei, ontvangt de Heilige Geest. En dat betekent dat het nieuwe, het ontvangen van de Heilige Geest, de Shechina, de heerlijkheid van God, gaat nu in jou wonen. Woont in jou, maakt van jouw lichaam zijn tempel. En wil ook van de gemeente een tempel maken, een lofprijzingsinstituut, om hem te prijzen, om hem te bedanken, om hem te eren. Dat staat hier. En ja, toen die stem geklonken had, toen was de Heer Jezus daar alleen. En zij vertelden in die dagen niks, totdat die Pinksterdag gekomen was en ze op zich hebben voelen blazen en gezegd hebben, gehoord hebben dat hij zei en ontvangt de Heilige Geest. En dat is het schitterende. Dus als u nu denkt aan deze geschiedenis. En Lucas 9 is voor mij bovendien een heel bijzonder hoofdstuk. Ik heb ooit gebeden toen ik op het punt stond om mijn gewone dagelijkse job, baan, werk, sfeer los te laten, maar ik durfde dat niet, om een tekst. En ik had gebeden om een samenkomst in onze eigen kleine gemeente, ook een hele kleine gemeente toen, om een tekst van iemand die van buiten onze kring kwam, of van buiten onze woonplaats, dus niet van onze club, niet van onze adreslijst. En die zou er moeten komen en die zou met ons moeten spreken over het feit dat ik de Heer zou moeten gaan volgen. Want dat was voor mij het criterium. En nou, die zondag brak aan, echt die pam, de volgende zondag. En een broeder die kwam uit een andere woonplaats en sprak over Lucas 9, een stukje verderop, vers 57 en verder. Het gebeurde toen ze onderweg waren dat iemand tegen hem zei, Heer, ik zal u volgen. Maar Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen, de vogels hebben nesten. In de lucht hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. En tegen een ander zei hij, volg mij. Maar die zei, Heer, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. En dan komt die tekst, maar Jezus zei, laat de doden hun doden begraven. Maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Dat was mijn roepingstekst. Daar had ik om gevraagd. Maar dat het dan gebeurt, zonder dat ik dat in mijn regie heb, dat ik dat kan regelen. Nou, hier zit iemand achterin de zaal, die was toen 12. Onze dochter, die gaf me een por in de ribben en die zei nog te winnen tegen mij, en dan weet je wat je doen moet. Ja, zo is het wel gegaan. Ja. Ik wil zeggen, dus dat Lucas 9 is voor mij meer dan alleen maar de verheerlijking op de berg. Maar dat zijn die momenten dat de Heer zo je persoonlijk bij je lurven pakt, bij je kalender pakt en zegt, en nu moet je gaan. En dan niet zeuren over laat de doden, nee, laat dat maar aan een andere over. Dit. Niet de discussie. Jij moet mij volgen. En dat blijft over. En dit stukje, die broeders en zusters, over de verheerlijking op de berg, op de Tabor, met dat gesprek tussen Mozes en Elia en de Heer Jezus, is zo schitterend. Maar ook wat de toekomst betreft, zo prachtig. Dat gaat weer gebeuren. Dat gaat weer gebeuren. Dat de Heer je zo eigenlijk laat zien wie die is. Een stem uit de hemel, de wolk van glorie en heerlijkheid. En dan ga je met hem van de Tabor af naar het slagveld. En dan blijkt dat de overwinning al een feit is. Want dat hoef jij niet te doen, dat is al gebeurd. Dat is bij die andere voorbeelden precies zo. Bij de voorbeelden uit het Richterenboek, hebben jullie er wel van? Nou ja, die ik genoemd heb. Ik hoop van harte dat u dit stukje een beetje gaat koesteren en dat u daar nog weer over door gaat denken. En dat u het in uw hart sluit en dat u tegen de Heer Jezus iets gaat zeggen. Wat fijn dat we naar u mogen luisteren en dat we ergens mogen zijn waar het over u gaat. En waar u het middelpunt bent, waar u alles bent. Dat is mijn geliefde zoon. Dat is hem. En als Abraham zijn zoon moet offeren, dan zegt de Heer, neem nu uw enige, de erfgenaam die u lief hebt. Er was niet nog één, er was geen alternatief. Die enige en offer hem. Ik hoop dat u geniet van de Heer Jezus en dat het bij je groter en groter wordt. Hij is het alles. Dank u wel, Vader, dat we zo naar Lucas 9 mochten kijken. Naar deze geschiedenis op de Tabor en naar dit boeiende gesprek daar op de Tabor. Een bijzondere ontmoeting, maar ook een bijzondere route en een bijzondere planning van uzelf ook voor de toekomst. Want zo gaat het straks precies gebeuren. We willen u danken en u beleiden als Heer en als Vader en als God, als degene die alles zeggen wil, maar ook u, Heer Jezus, willen we eren. We willen u bedanken dat het vuur op u terecht kwam. En dat u dat echt ook verteerd heeft. Dat u dat accepteerde. En zo willen we u danken voor deze geschiedenis. En voor een heel klein stukje uit het Nieuwe Testament. Waarin een van die bergen een bijzondere plek heeft. En daar is dan de Tabor ook een van. We danken u. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uzelf. Dank u voor de Heilige Geest. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw zegen. Amen. Amen.